We beginnen even met waar we staan. 1 Petrus 5. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi wie hij kan verslinden. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof. Zo, fijne binnenkomer om de dienst mee te beginnen, of nou ja, het woord mee te beginnen. Dit is wat er gaande is. Dat is goed om te weten. Hij gaat rond alsof hij een leeuw is. Maar dat is hij niet. Hij is geen leeuw. Ik denk dat hij een piepende muis is of zo. Dus zo mag je hem ook behandelen. Je hoeft er totaal geen respect voor te hebben, want hij is overwonnen. Maar goed, dat is goed om te weten. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer rondgaat. En dat hij probeert toch mensen voor zich te winnen, in ieder geval te voorkomen dat zij overstappen naar, of overgezet worden naar het koninkrijk van God. Want wie heeft dat wel eens gemerkt, dat je ervaart dat er aan je wordt getrokken? Dat je gedachten in je hoofd hebt waarvan je zeker weet, dit is niet van God. Of worstelt met zonde, waar je maar niet van af schijnt te komen, verslaving of wat ook maar. En zo kan je nog wel even doorgaan, ik kom er straks nog wel op terug. En je merkt dat je duivel aan je trekt, tenminste ik merk dat wel eens. En daarom is het zo nodig om bewust te zijn aan welke kant je staat en wat dat voor strijd is en waar die zit. En vandaag voeren we daarom de dienstplicht weer in, zodat je je traint en weet waar je aan toe bent. Ik hou er niet zo van. En de dienstplicht, die voeren we weer in. En in Nederland is die afgeschaft. Een jaar of 20, misschien wel langer geleden. Een van mijn broers die was als laatste lichting en daar heeft hij gruwelijk van gebaald. Bij ons is het goed om in de kerk weer te weten van wat is die strijd? Hoe bereid ik me voor? Wat is mijn wapenrusting? En wat is onze vijand? We hebben het gewoon nodig om te weten wat de vijand is en wat je er tegen kan doen. Je hebt discipline nodig, je hebt training nodig. Je moet je niet verslappen, je moet weten van oké, hoe zit dat dan in mijn leven en waar zit mijn kracht? Dat je je uniform netjes hebt, je schoenen gepoetst, je kast is netjes. Je doet ook de mindere klusjes, je staat wel eens even met een tandenborstel, tenminste dat zijn van die verhalen dat je de tanden met de tandenborstel de wc moest schoonmaken. Ik weet het niet of dat echt waar is, maar dat je op oefening gaat. Want hier staat, bied weerstand aan hem vast in het geloof. Dus dat je weet, wat is mijn zekerheid? Vast in het geloof. Dus het is niet iets van, nou we doen maar wat. Dit is een serieuze zaak en daarom is het ook goed om daar aandacht aan te besteden. Dan stel je voor dat er straks iemand binnenkomt en die zegt, de Russen zijn gekomen. Dat was zo'n verhaal van vroeger, de Russen zijn gekomen. Die waren natuurlijk de dreiging van de Koude Oorlog. En iedereen moet gaan vechten. Nou, wat gebeurt er dan? Paniek. En iedereen denkt, oh, maar waar moet ik me dan melden? Hoe herken ik ze dan? En hoe weet ik nou dat ik de juiste vijand aan het beschieten ben? En wat zijn mijn wapens? Waar ligt het allemaal? En wat is mijn uniform? En heb ik een helm? En heb ik, nou ja, alles wat ik tenminste me kan bedenken waar ik dan van in paniek zou raken. Dat. En hoe kan ik me beschermen? En laten we die Russen eens voor vandaag vergelijken met de macht van de duisternis. En dat het toch een reële vijand is. En als je hem niet merkt, dan is het goed om eens na te denken van, hé, maar waar zit het hem dan in? Hij richt namelijk voortdurend pijlen op je de hele tijd, wanneer hij de kans krijgt. En waarschijnlijk heb je in je leven al aardig wat ervaring met strijd. We zitten toch mensen met een bepaalde leeftijd die toch het een en ander hebben meegemaakt in hun leven. Mooie dingen, maar ook wel eens pittige dingen. Verlies of innerlijke discipline. Ja.
Kijk maar naar een kleinkind. En je moet toch iets geleerd hebben.
Ja. Ja. Nee, maar dat is ook iets wat op. Ja. Nou, elk mens heeft discipline nodig. Dat je iets doet waar je ook soms even geen zin in hebt. Of dat je je afvraagt van waarom moet ik dit doen. Maar dat je dan toch doet. Dat je het gevoel hebt van ik vertrouw de ander die dit van mij vraagt. We gaan, we kennen de tekst lezen. Efeze 6, vers 10. En dan wil ik vandaag dus een tekst, gaat ook over de wapenrusting. En dat stukje wil ik een volgende keer behandelen, maar ik ga het wel met jullie lezen. Verder, mijn broeders. Verder betekent dat er iets vooraf gegaan is wat misschien interessant is om ook nog even te lezen. Dat doe je thuis in de voorgaande versen. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dus zoek het niet in jezelf, zoek het in hem. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Een andere vertaling zegt personen met lichamen. Het is een geestelijke strijd, het is iets wat in een onzichtbare wereld zich afspeelt. Maar tegen overheersers met autoriteit in aflopende rangorde. Dat is een andere vertaling. Maar dat je weet van, hé, er is een organisatie in. Tegen overheden, tegen de machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, lekker verheffend. Het is wel pittig. Ik vind het zelf een pittige tekst. Omdat je denkt, hoe zit dat dan in die hemelse gewesten? En het is niet een, zeg maar, een Bijbelse waarheid. We kennen de tekst van Paulus waarin hij schrijft dat hij iemand kent die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Wat suggereert dat er ook een eerste en een tweede hemel is. En de derde hemel is de plek waar God woont, dat is het paradijs, noemt hij dat. En dan worden onuitsprekelijke dingen uitgesproken. En dan mag je er ook dus van uitgaan dat er een eerste en een tweede hemel zijn. En nou, de mensen zijn er niet helemaal over uit, maar toch is de algemene delen is dat de eerste hemel is, de dampkring, zeg maar, tot wat wij zien. En dat in de tweede hemel, dat er een gebied is waar die geestelijke strijd zich afspeelt. We gaan even verder. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Want dat kan elke dag zijn. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en de zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dit stuk kom ik een andere keer op terug, want het is toch wel superbelangrijk om dat dus gewoon een stotje te nemen en dan je ook te trainen van wat houdt het dan in. Omdat de eerste zin zegt, bekleed u met de hele wapenrusting. Dus het is niet dat je een schild aan hebt en je hebt wat schoenen aan je voeten, maar je hebt geen helm op je hoofd. Nou, dus dat ga je merken, ik mis iets in mijn wapenrusting. De hele wapenrusting, geen enkel onderdeel is onmisbaar of onbelangrijk. En alle onderdelen kennen hun functie in de strijd. En als er een onderdeel is wat je negeert of verzwakt of verwaarloost, of je denkt, ach, dat is niet zo belangrijk, huppatee, je wordt aangevallen en je bent kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat je bewust bent van de kracht die je hebt, maar dat je ook al die dingen nodig hebt. Train niet alleen je armspieren, maar ook je geloofspieren. Dat zegt hij. Dat is ook wat hier staat. Bid vast in het geloof. Bouw je geloof. Het is niet iets wat je eenmaal hebt besloten van, ik ben een kind van God. Maar dan is het elke dag bouwen aan je geloof, bouwen aan je geloof. Bijbel lezen, God leren kennen, bij hem aanwezig zijn, zijn stem horen. Want de duivel is listig. En ik wil hem niet te veel eer geven, maar het is goed om te weten dat hij jouw zwakke punten kent. En dat hij je weet waarop hij je aan kan vallen. En zeker als je een kind van God bent geworden, dan zal hij denken, hier moet ik zijn. Want die moeten weer terug. Want die moeten in ieder geval niet een sterk wapen zijn tegen mij. En je hebt te maken met dus die geestelijke strijd in de hemelse gewesten. En als je het hebt over die hemelse gewesten, dan wil ik je meenemen naar Daniël 10. Ik heb hem niet op de beamer, maar Daniël 10 is een goed stuk om te lezen, om iets te leren over hoe zit dat met die hemelse gewesten. lees het vooral thuis eens na. Het is echt een indrukwekkend gedeelte hoe dat zit. Sowieso is Daniel een heel fantastisch boek. Heel inspirerend. En daar staat in Daniel 10, hij ontvangt op een goede dag een openbaring over een grote strijd. En hij is er echt diep van onder de indruk en hij besluit 3 weken te gaan vasten. Hij zegt, ik ga geen wijn, geen vlees, geen smakelijke dingen. En hij gaat 3 weken, dat noemen ze nu Daniel vasten. Dus dat je groenten en fruit en zo neemt. Dus geen dingen. En hij verootmoedigt zich voor God. Hij gaat bidden. En na 1 week of 3 komt er, heeft hij weer een visioen. En dan ziet hij een bijzonder grote engel. En hij beschrijft dat ook. Een hemelse verschijning die tegen hem spreekt. En die zegt dat vanaf het moment dat Daniel zich ging verootmoedigen, dus dat hij begon met bidden en vasten, hij onderweg was met het antwoord op zijn gebed. Dus 3 weken terug. Maar de engel werd tegengehouden door een geestelijke macht. De koning, de vorst van het koninkrijk van Perzië staat er dan. Het vorst van de koninkrijk van Perzië. En dat is dus een geestelijke macht. En zozeer dat Michaël, een voorname engel van, wat echt strijdt vooral voor het koninkrijk van God, het Israël, die moest hem te hulp komen. Dus eigenlijk zegt die engel tegen Daniel, ja, sorry dat ik zo laat ben, maar ik werd opgehouden onderweg. Dat was namelijk, ik moest eerst een vijand in de hemelse gewesten zien te verslaan. Vandaar dat ik wat laat ben. En nu gaat het me niet om de boodschap die er uitgesproken wordt naar Daniel, maar het is even goed om te kijken van, hey, hoe zit dat nou met wat daar zich afspeelt in de hemelse gewesten en dat je daar nog steeds mee te maken hebt. Dat is niet veranderd. Als je de boeken kent van Frank Peretti, dat heeft een aantal boeken geschreven, die gaan over bijvoorbeeld een dorpje ergens in Amerika, maar dat hij ook beschrijft wat er boven in de engelenmacht, maar ook in de macht van de boze zich afspeelt. Het is een boek, het is natuurlijk niet een Bijbels verhaal, maar soms kan je wel daarmee iets voorstellen van wat er zich afspeelt. En het Koninkrijk van de Duitsers moet je dus niet onderschatten. Hij is overwonnen. Maar hij is nog steeds actief. Meer dan ooit, zou je haast denken als je het nieuws volgt. Je hoeft het journaal niet te kijken, je ziet het nieuws van de duivel. Dus hetzelfde iets wat positief is, of wat we zijn, hey, Gods glorie zien wij ook in het journaal. Helaas. Dus daarom denk ik, de hele media moet Gods nieuws gaan vertellen. Dat is goed nieuws, dat is wat we nodig hebben. Maar je mag er dus ook rustig van uitgaan dat, als je met de tekst ook van overheden, machten, wereldbeheers, dat er ook in Nederland, Europa, er een macht actief is waar wij geen zicht op hebben, onzichtbare macht, maar die wel degelijk invloed heeft op wat er gebeurt in Nederland. Als je kijkt over de enorme polarisatie die er is, mensen moeten elkaar discussiëren, de kracht van Facebook, dat je achter je ding de meest lelijke dingen kan vertellen en waar dan weer op gereageerd moet worden. Dus er staat soms iets heel sufs in het nieuws en dan moet dan, dat je denkt, wat gebeurt hier? Gisteren was er in het nieuws, in hoeveel plaatsen waren er steekpartijen? Wat is hier gaande? De jeugd die het gevoel heeft, ik moet me kunnen verdedigen met een mes. Wat is dit? We hebben echt schild van geloof nodig. Echt, en ook het gevoel van, ik vind alles best als het maar niet in mijn tuin gebeurt. Not in my backyard, zeggen we dan. Niet in mijn achtertuin. Maar als het ergens anders, als er een asielzoekerscentrum komt, helemaal prima. Maar niet in mijn plaats, niet in mijn tuin. Maar ook wat er in de kerken soms gebeurt. Discussies over dingen waarvan je denkt, alsjeblieft mensen. Maar ook de toon vooral. Die ook wel eens, gelukkig, ik moet zeggen, goddank, ik proef hem hier niet. Maar dat je soms op internet of forums wel eens ziet dat je denkt, maar dit is niet het liefde van God die God wil. Die tweedeling, daar geniet de duivel natuurlijk enorm van en daar moeten we niet aan meewerken. En wat er ook zo is, van iedereen mag zijn eigen waarheid hebben, als je maar niet de waarheid van Jezus hebt. Als je me niet zegt, maar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, de enige weg naar de Vader. Dat is misschien voor jou mooi, maar dat is niet de algemene waarheid, alsjeblieft. Want dan moet ik ook daar weer wat mee. Nee, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar dit strookt dus niet met de waarde van het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van het Licht. En gelukkig zijn er nog steeds mensen die opstaan en zeggen van die waarde, van dat koninkrijk, daar sta ik achter. Ik wil dat de gezinnen gezond zijn, dat de huwelijken gezond zijn, dat de kerken gezond zijn, dat er leiderschap is en dat er gehoorzaamheid is. Dat Gods principes worden gehanteerd en dat wij ook onszelf daarin trainen en oefenen. En dat het niet iets is wat vanzelfsprekend is of wat voor hun niet is, maar dat je daar zelf ook je in traint. En het is ook belangrijk dat je je verbindt, dat je niet alleen komt te staan, want je bent een makkelijke prooi als je niet gesteund wordt door gelovige mensen om je heen. Super belangrijk om je te verbinden met mensen om regelmatig te komen en Gods woord samen te bestuderen en daarin, wauw, echt denken, waar moet je kijken wat hier staat, wat ik van de week heb gelezen. Dat is ook zo mooi, dat hoop ik van de week ook weer, dat mensen komen met, nou, ik ben zo geraakt door deze tekst, door dit lied. Nou, ik wil dat met jullie delen en dat we allemaal daar weer denken, wauw, onze God is goed, man. Die moeten wij gaan prijzen en die moet de hele buurt gaan kennen. Een ander voorbeeld van de opbouw van het koninkrijk van de duisternis geeft Jezus zelf. Hij vertelt, lees het in Matteüs 12. Want dan zien de fariseeën en de mensen, die zien dat Jezus, nou, vrijwel aan de lopende band, demonen uitdrijft. Dat is voor Jezus de normaalste zaak van de wereld, want hij kent het rijk van de koninkrijk en hij weet, ik heb daar autoriteit over. Autoriteit die wij overigens ook hebben gekregen. Maar de fariseeën die schamperen wat en die zeggen, ja, hij kan dat doen vanwege Beelzebul, de vorst van de aanvoerder van de demonen. En dan zegt Jezus, nee, dat kan helemaal niet, want als een rijk in zichzelf niet goed georganiseerd is, dan komt het ten val. Dus ook Jezus kent de macht van de duisternis, die weet hoe dat georganiseerd is, want hij was erbij op het moment dat die Satan, de tegenstander, Lucifer in oude taal, zeg maar, wat hij was. Die kent hij. Hij weet hoe dat ooit was. Want hij kent het rijk van de duivel als geen. Hij ziet wat er speelt. Want hij was die duivel, vroeger Lucifer, in de Bijbel komen we dat woord niet tegen, maar in andere geschriften wel. Satan, kennen we hem ook, duivel. Je kunt het lezen in Ezekiel 28 en Jesaja 14. Was ooit een machtige engel in het Hemelse Rijk. Hij had echt, nou, hij schijnt dat hij, wat ik begrepen heb, dat hij hoofd was van de lof, van de lofprijzing. En het was een geweldige engel. Het was een schoon en volkomen. Hij had een belangrijke plaats, maar wat gebeurde er? Hij werd hoogmoedig en wilde Gods positie innemen. Nee, hij wilde zelfs boven God staan. En God heeft hem toen verstoten, want er was ongerechtigheid in hem. En hij werd dus verbannen uit de hemel en hij kreeg een plek. En hij nam een hele hoop engelen mee. En hij organiseerde dat zoals hij dat kende van Gods koninkrijk. Van grote van rangorde in engelenmacht. En als je zegt van Jezus werd volgens mij bij een gebeurtenis, of dat bij zijn arrestatie was of daaraan, van joh, weet je, Als ik zou willen dat het niet zou gebeuren, had ik zo mijn vader kunnen vragen om een enorme engelenmacht. En dan was het niet gebeurd. Dus God kent een enorm leger, wat je ook ziet bijvoorbeeld bij Elia of Elisa. Ik ben niet zo heel nauwkeurig, merk ik. Maar er is een verhaal dat wordt het volk aangevallen en dan weet Elisa of Elia steeds van, oh ja, maar zo moet je ze bestrijden. En dan willen ze hem te pakken nemen, want ze komen erachter dat hij dus de spion is. Maar hij weet vanuit God, weet hij dat daar iets gaande is in dat kamp van de vijand. En dan willen ze hem uitschakelen en dan komen ze met een enorme legermacht op hem af. En dan komt die knecht van Elia komt naar buiten en die ziet dat en die denkt, wow, wat gebeurt er hier? En dan vraagt Elia aan God van, open zijn ogen voor wat ik zie. En dan ziet hij een enorme legermacht van God van engelen. En dan denk je, oh, oké. Okay. En dan wordt dat de vijand wordt verslagen door God. Dat is prachtig om ook te lezen. Maar het klinkt misschien nog een beetje als een vaag en abstract onderwerp. Dat misschien nog niet heel veel over gesproken. Tenminste, ik heb nog nooit onderwijs gehad in hoe de duivel te werk gaat. En daarom is het, nou ja, misschien jullie wel, ik niet. Maar daarom is het goed om te weten van wat is zijn strategie. En hoe werkt hij vooral. En het klinkt misschien als een ver van mijn bedshow, van dat je denkt, nou ja, wat ben ik nou voor prooi? Maar dat is het niet. Juist als je dat denkt, ben je een prooi. Want wat merk je van de duisternis en waar, op welke manier word je, word je aangevallen? Is vooral in je gedachten, in je wil en in je gevoel. Wat Gods koninkrijk heeft, is hoop, liefde, veiligheid, geloof, kennis van hem. Dat is iets wat God wil in ons leggen. Dat is wat wij hier ook doen, dat we daarin groeien. Dat je hart vol hebt van hem. Dat je je hoofd vol hebt van hem. Dat je hopen in hem hebt. Dat je dus je leven vol vertrouwen aan hem kan overgeven. En wat wil de duivel? Die wil dat je onkundig blijft. Dat je niet doet aan het Bijbelstudie. Of dat je niet weet hoe dingen zitten. Die kan je door een gevoel van afwijzing wat je in je leven voorkomt, wil hij jou wegplukken. Die wil jou vullen met, nou ja, ik doe er niet toe. Ik ben niet zo belangrijk. Ik kan dat allemaal niet. Of schuldgevoel, afwijzing, twijfel. Gewoon, weet je dat, de houding van, ja, ik weet niet of ik dat wel kan. Wat hebben we gezongen? In Jezus is mijn kracht. In Jezus is mijn hoop. Ik verwacht het van hem. Dus ik hoef het, halleluja, niet van mijzelf te verwachten. Maar ik mag het 100% van hem verwachten. Want hij geeft dit. Hij heeft mij geaccepteerd. Ondanks alles. Hij heeft mij bedacht. God heeft mij bedacht. Hij heeft mij gemaakt zoals ik ben. En dan denk ik, nou, ik had ook nog wel, misschien als ik zo vrij mag zijn. Maar God heeft gezegd, nee, zo, ik heb jou bedacht. Je bent prachtig mooi gemaakt. En ik, nou ja, moet je kijken, wij zitten hier met 10, 15 man. Wat een creativiteit heeft God. Allemaal anders. Allemaal bijzonder gemaakt. Allemaal ons eigen leven gehad. Maar we doen er allemaal toe. Maar goed, ik merk wel eens, en misschien herken je het, dat je wel eens dingen denkt of doet waarvan je denkt, dit wordt niet door God ingegeven. Dat ik bijvoorbeeld overal over moet nadenken, dat ik pieker. Dat ik eerst even denk, ik weet het nog niet. Dat ik me zorgen maak en dat ik oordeel. Dat ik me irriteer aan surfe dingen. Dat ik soms weinig geduld heb. Soms. Of dat ik wel eens roddel of twijfel. En dat ik altijd dat gevoel heb van tekortschieten. Dat ik altijd maar met het gevoel heb van, ik moet mijn best doen. Dat ik die bevestiging nodig heb. En dat ik, als ik mensen lief heb, dat ik daar voorwaarden aan stel. Van ja, maar als ze dit doen, dan is het over. Is het erg? Nou, ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik heb niets gestolen. Maar kom ik tot mijn recht in Gods koninkrijk? Dat is, er komt van alles in mijn hoofd op wat niet uit God komt. En het woord zegt, de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken, leugens in je hoofd. Bolwerken kun je zeggen van, dat zijn grote, hele grote dingen die er zijn. Maar het gebeurt ook vooral tussen je oren. Wat daar allemaal gebeurt. Wij breken valse redeneringen af. Onzingedachten. Leugens. Piekeren. In ons denken breken wij af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Arrogantie. Hoogmoed. Het beter weten dan God. Wetenschap. Superbelangrijk vinden. Alles wetenschappelijk willen verklaren. Redeneren. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Het heeft even geduurd voordat ik snapte wat hier stond. Dus ik kan me voorstellen dat dat even duurt voordat je snapt van wat gebeurt hier nou. Wat zegt deze tekst nou in het algemeen, maar wat betekent deze tekst in mijn leven? Als ik die voorbeelden nog even noem, dat ik oordeel over iemand of dat ik denk, ik kan dat beter dan die ander. Is dat iets van Gods koninkrijk? Is dat een gedachte van God? Het is gewoon een leugen. Het is gewoon iets waar de duivel mij probeert te tackelen. Dat ik mezelf denk, dit moet je mij eens even kijken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om mij. Het gaat om dat God de eer krijgt. Maar ook dat ik mijn zelfbewustzijn haal uit prestaties. God die zegt, ik heb jou lief. Ik heb jou lief om gewoon wie je bent. Niet om wat je doet of wat je kan of waar je geweldig in bent. Ik heb je lief. Als ik een hele dag op mijn stoel zit en denk, ik zit nu lekker op mijn stoel en ik ben, dan zegt God, ik hou nog steeds van je. Hij houdt niet meer van mij als ik beter mijn best doe. Hij houdt niet minder van mij als ik een dag in mijn bed blijf liggen. Hij houdt van mij. Nou, dat is zo'n belangrijke waarheid om te ontvangen en te weten van God houdt van mij. Al mijn gedachten laat ik gevangen nemen. Als ik zeker weet, dit is niet van God, ik laat ze gevangen nemen. Ik breng ze onder gehoorzaamheid aan Christus. Dus ik zeg tegen mijn gedachten, ik zeg tegen de bepaalde dingen die in mijn hoofd zijn, als ik merk van, ik heb weer een oordeel, of ik doe ongeduldig, zeg ik nee, van God is de liefde, van God is geduld, ik oefen mij in de vrucht van de geest. En nou ja, je kan zo een heel aantal dingen, als je merkt, van dit is niet vanuit God, heb je je wapenen, daar komen we nog op terug, wapen van het woord, want het woord zegt dit. Het woord zegt, hij die in mij is, sterker dan hij die in de wereld is. Dus dan zeg ik tegen Satan, hoor je dat? Hij die in mij is sterker dan hij die in de wereld is. Sterker dan jou. Dus waar vecht je mee met de waarheid? Waarheid is zo'n belangrijk wapen om te hebben. En daar kom ik nog uitgebreid de volgende keer op terug. Maar dan is het dus ook belangrijk dat je traint in de waarheid. Dat je de waarheid leert kennen. Dat je niet denkt van, die Bijbel, ik lees een stukje mooi. Heb ik weer ook gehad, ik ben weer goed bezig geweest vandaag. Ontvang het waarde, ga je trainen in de waarde. Wat staat er? Ga doen, ga ermee aan de slag, ga nadenken. Hé, wat zegt het over mij? Spiegel het met je eigen leven. Als er in de Bijbel staat, gelovigen zullen te herkennen zijn aan dit en dit en dit en dit en dit. En je denkt in de spiegel, daar heb ik nog wat in te trainen. Ga trainen. Ga er naar op zoek, ga ermee aan de slag. Ga Gods koninkrijk bouwen. Want God zegt, heb elkaar lief, oordeel niet. Het oordeel is aan mij. Wees liefdevol en genadig naar alle mensen, niet alleen de aardige mensen. Zegen je vijanden. Ik heb jou ook lief, ik heb jou ook vergeven. Vergeef ook die ander. Ik zorg voor jou in alles. Leg je zorgen aan mijn voeten. Ik heb je lief. Ik vergeef. Ik wil in jou wonen. Ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dat is wat God tegen mij zegt. En hij zegt dat niet alleen tegen mij, hij zegt tegen al zijn kinderen. En daarom mag je je vertrouwen steeds meer stellen in God. Maar het vergt dus ook training van jezelf. Dat je God leert kennen. Dat je je oefent. God is genadig en trouw aan zijn belofte. En hoe meer ik hem leer kennen, ook door veel meer te bidden, te danken, te loven, te prijzen, hoe meer ik hem opmerk. Daarom is het zo belangrijk om te bidden. En bidden is een van de wapens die wij tot onze beschikking hebben. En bidden is niet, help me vandaag. Wees specifiek. Wees specifiek, zo specifiek mogelijk. Van, ik heb straks een gesprek en die ouders zijn boos op mij. Tenminste, dat gaat dan over mijn werk. Van die zijn niet tevreden over hoe het gaat. Leg de liefde van u in mijn hart. Geef mij wijsheid, geef mij inzicht. Maar geef mij vooral uw liefde. Laat uw liefde door mij heen stromen. Dat zij niet... maar dat zij uw liefde zien. Daarom is het ook belangrijk te vertellen wat er in je omgaat. Ik vertelde net wat er in mijn gedachten zit. Wat voor oordelen, wat voor gênante dingen... Openbaar ze, breng ze aan het licht. Laat God Dat ze geest het dwars doorheen waaien. Zet je hart open. Echt letterlijk. Laat God er doorheen waaien. Zet de boel open. Breng alles aan het licht. Ook al denk je, ja maar... Oh, er zijn zoveel dingen. Het gaat soms zo niet goed. En ik doe zoveel fouten. Breng ze aan het licht, want God wil altijd ze vergeven. Altijd, alles. Hij heeft het al vergeven, maar het is goed om ze aan het licht te brengen. Maar ook om ze op tafel te brengen en zeggen, Heer, ik heb nog steeds die oordelen over mensen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik me moet meten. Ik heb nog steeds het idee dat ik maar misschien wel eens beter ben dan een ander. Heer, vergeef me en geef mij uw liefde. Geef mij van uw geest, zodat dat stopt. En zodat uw liefde door mij heen kan zijn werk kan doen. Noteer je gebeden, zodat je ook ziet, hey, God is aan het werk. Dit heeft hij verhoord. Paulus sluit die wapenrusting af met kracht van gebed. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. Nou, bidden in de geest kennen we. Maar bidden is ook dat je laat leiden door de geest in je gebed. Dus niet, Heere zegen dit eten om Jezus wil amen. Ik zeg niks over dat gebed, want dat is een prachtig gebed. Moet je ook zeker blijven doen. Maar soms is het ook goed om te zeggen, oké, waar ga ik vandaag voor bidden? En dat legt God je gebed, zijn gebed in jouw hart. En dan, ja, dan is het echt een dialoog. Dan is het geen monoloog van, Heer, wilt u mij dit doen en wilt u mij dat doen? Amen. En we gaan weer door. Nee, dan is het een dialoog dat je echt even met God gaat zitten. Dat is wat je sterk maakt. Wat je ook je verzekert van zijn kracht. Je verzekert van zijn wapenrusting. Dat je op hem afstemt. Stel je gebed voor als een lange afstandsraket. En dat soort raketten wordt met behulp van een speciaal besturingssysteem afgevuurd. Van het soms duizenden kilometers verder. Met de bedoeling het doelwit te vernietigen. En gebed wordt nooit belemmerd door afstand of tijd. Gebed zou je dus kunnen vergelijken met zo'n projectiel. Wat doel weet te bereiken. Zelfs in de hemelse gewesten. Colossense 2 voegt eraan toe. Want in hem, Jezus, wordt heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus de volheid van God werd in Jezus lichamelijk. En, daar staat erbij, u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En dit is ook zo'n tekst, laat dat eens landen. Dat duurt maanden, tenminste bij mij duurde dat maanden. Dat je de volheid van God in jou hebt. En hij is hoofd van iedere overheid en macht. Ook nu nog, ook al denkt de Satan er anders over. Hij is nog steeds de overheid. Hij staat nog steeds boven alles. Maar dan moeten wij ook op onze knieën gaan. Moeten wij ook weten waar ligt onze autoriteit. Wat is onze taak in deze wereld. En wat is dan het eerste waar je autoriteit ligt? Dat is in gebed. En vorige keer heb ik daar een aantal teksten over gegeven. En ik wil nog even terug naar mijn favorieten. Filippenzen 4. Wees over niets bezorgd. Janneke, wees over niets bezorgd. Maak je geen zorgen. Loop niet te piekeren. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat ik nodig heb. En ik dank hem in mijn gebeden. Dus dit is een tekst die je tegen jezelf mag zeggen op het moment dat je loopt te piekeren. Als dingen niet gaan zoals je hoopt. Ik ben over niets bezorgd. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat ik nodig heb. En ik dank hem. Want dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, die ik niet kan bevatten in mijn hoofd, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren. Dan gaat God die strijd aan in mijn bolletje, met die bolwerken. Dan gaat hij winnen, dan gaat hij zeggen, ik heb je lief. En ik heb ook die andere mensen om je omgeving heb ik lief. En ik wil ze allemaal mijn kind maken. De vrede van God, dat is niet van, voel me eigenlijk wel chill. Dat gaat veel dieper. Dat is een ongekende vrede. En zo nu en dan heb je er iets van. Maar vaak dan denk je, ja, maar er moet nog zoveel. Moet je kijken naar mijn leven, dat is helemaal niet op orde. En, de vrede van God, die bewaart mij. En wat God voor ons in petto heeft nu al in deze wereld, is die vrede van God. Een vrede die losstaat van de omstandigheden waar je in leeft. Dus dat is niet afhankelijk of je, hoe je bankrekening eruit ziet, of dat je wel lekker verzekerd bent of voor je gezondheid. Want ook de gezondheid is iets wat geroofd wordt door die gast, de vijand. En claim het terug. Zeg van, in naam van Jezus, hij is gestorven, hij heeft zijn striemen, zijn genezing. Dus wees voorbereid. Wees vredevol in oorlogstijd. We hebben vrede bij God. Een gebed heeft grote kracht. En dat is een mooie uitspraak van Corrie ten Boom. Heb ik hem hier? Nee, ik heb hem niet hier. De uitspraak van haar is, de duivel glimlacht als wij plannen maken. Hij lacht als hij ons druk bezig ziet. Maar hij beeft als wij gaan bidden. Dus dat is, daar zit. Als wij gewoon onze dingetjes gaan doen. Zo van, oh ja, ik ga vandaag eens even dit. Oké, hij zegt, prima, moet je vooral doen. Maar op het moment dat we op onze knieën gaan en het vertrouwen stellen in God, dan heeft hij niks meer te vertellen. En daar gaan we van zingen. En ik had een lied bedacht, maar die wil ik overslaan. Ik wil die twee liederen over gebed. Ik heb de nummers niet zo paraat, maar het gaat over gebed. Twee liederen, waarin we ook ons voorbereiden op het gebed wat we straks gaan bidden. Ja, 8:34. 7:04 doe ik een andere keer. En dan die andere twee, 8:34 en 8:34 en 8:58. Gaan we nu zingen. En ook dat je weet van, oké, ik ga nog mijn wapenrusting leren kennen. De voeten van het evangelie en de gordel van de waarheid en de borstpanzer van de gerechtigheid en de schild van geloof, de helm van het heil en gebed. Dat is nog iets wat we gaan oefenen in de komende keer als ik weer mag. Maar we gaan vandaag oefenen in gebed.